Gemeente, ik mag u het volgende afkondigen. Op zondag 28 juni bij Leven en Welzijn hoopt om 10 uur uw eigen predikant voor te gaan. En 's middags om 4:30 dominee A. Huigen. Donderdag 25 juni is de trouwdag van Gerben de Kool en Aline van der Linden. De huwelijksdienst waarin dominee van der Brink zal voorgaan zal plaatsvinden in de Betzelkerk te Moordrecht omstreeks of 's middags om 2 uur. Zaterdag 27 juni is ons jaarlijkse gemeenteuitje naar de Binnenmaas. Voor informatie zie de informatiebrief in de hal van de kerk, de berichten in de nieuwsbrief en op de website. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief weer beschikbaar. Vanavond vindt de tweede zondagavondontmoeting plaats zoals gepresenteerd op de gemeenteavond. Het is in de pastorie. Koeperenstraat 13, Kapelle aan de IJssel. Aanvang is om 8 uur tot ongeveer 9:30. Aanmelden mag, maar is niet nodig. Volgende week zal deze avond gehouden worden bij de familie Kok. De collecten. De eerste is bestemd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gaan we nu zingen, gemeente, op Psalm 116 en daarvan het eerste vers, de bekende woorden: God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Psalm 116, vers 1. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, gaan we zingen op Psalm 119, het negende vers. Het zal vanmiddag mogen gaan over het werk van de Heilige Geest, met name het vervuld worden met de Heilige Geest. En in Psalm 119, vers 9, luidt het al dus: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoek laren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Psalm 119, vers 9, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in gebedsgemeente. Getrouwe verbondsontfermer, u die handhaaft wat u eens hebt gesproken, want wat u eenmaal sprak zal bestaan. Wij mogen u herinneren aan de woorden die u sprak, en door middel van uw knechten, de profeten en apostelen, nog tot ons spreekt, lang nadat ze gestorven zijn. Want u heeft een trouw verbond gesloten, wat niet kan wankelen, nog bezwijken. En in dat verbond, Heere, heeft u beloofd, dat het woord der waarheid niet ledig tot u zal wederkeren, zodra knechten van u vandaag in 2015 dat woord verkondigen, het zij hier in ons land, in deze kerk, of in de gemeenten buitenslands, bijzonder de gemeenten die vervolgd worden. U heeft beloofd, Heere, uw geest te paren aan de verkondiging van het woord, zodat het toegeëigend wordt aan de harten, en wij het mogen toe-eigenen omdat u eerst het hart daartoe opende. Zegen ook zo de bediening van uw woord vanmiddag, heren, omdat we verstaan mogen wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. En als u de Heilige Geest tot ons spreekt, dan spreekt de Heere. Want Paulus zegt immers, de Heere nu is de Heilige Geest. Spreek dan, Heere, want uw knecht hoort. En doe hem weldadigheid, opdat hij levende bewoordingen mag gebruiken. Bewoordingen waarin het leven aanwezig is, wat u schenkt en uitdeelt. Geef het ook aan uw knecht, onze broeder en metgezel, op weg naar uw toekomst, naar de dag van uw glorierijke wederkomst. Geef het, Heere, aan allen die in de bediening staan, waar ook ter wereld, en met name in het bijzonder bij hen die met gevaar voor eigen leven de gemeenten voorgaan. Het zij in het Midden-Oosten, het zij in Noord-Korea en China, en waar ook uw gemeente zo zwaar vervolgd wordt. Heren, dat de ogen van hen die de samenkomsten willen verstoren gehouden mogen worden, dat ze niet zien. En dat degenen die in de samenkomsten zijn, de ogen geopend worden om de dierbaarheid van Christus te zien, de gekruisigde Heer Jezus, opdat ze waarlijk getroost worden door Hem die waarlijk medelijden met hen heeft. Troost ook al hier de zieken en beproefden, Heren, en geef genade aan hen die beperkt zijn geraakt en in die beperking soms nogal moeten lijden, omdat het zo tegenvalt als we de controle verliezen over ons eigen lichaam. Wees met hen, Heren. Wij bidden u ook vanmiddag om met de ouders te zijn in het opvoeden van hun kinderen, dat ze door uw genade niet in de zonde vervallen om hun kinderen tot toorn te verwekken, maar ze op mogen voeden in de vreze des Heren en dat mogen doen met die zelfverloochening die zo kenmerkend is voor een ware vader en een ware moeder, die zich immers oriënteren op de Heer Jezus Christus. Wees met hen die werken voor de zending van onze kerk, maar ook voor andere zendingsgenootschappen. Geef dat hun arbeid niet ijdel is in u de Heere, dat ze mogen zaaien in een wel toebereide aarde, dat er wasdom mag komen, dat uw genade zij over de stammen waaronder zij prediken en pastoraat bedrijven en zorgen voor opleiding en scholing en andere maatschappelijke betrokkenheid die mensen verder helpt. Wees genadig nabij, Heere. Wees ook genadig nabij hen die zeevarend zijn en bij hen die als binnenschippers in ons land ook bezig zijn met het vervoer. Geef genade, Heere, opdat ook in al dat werk gezien mag worden waartoe het uiteindelijk dient. Het is immers een kostelijke gave als we zien dat ons beroep, zoals dat ooit gezegd werd, een goddelijk beroep is. En dat een ieder die blijft in de beroeping waarmee hij geroepen wordt, mag weten. Alle dingen moeten uiteindelijk medewerken ten goede voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wees deze middag ons genadiglijk nabij in de vergeving van onze zonden, die uw hoogheid schonden. Delg uit ons overtreding. Vergeef ons onze hardnekkigheid. Vergeef ons bitterheid en wrok. Vergeef ons, Heere, ongeloof als het onderliggende kwaad dat de kerk zo kan teisteren. En geef ons geloof, vertrouwen, liefde, hoop, verwachting. Schenk ons zo vol te worden van u, vervuld met de Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Epese 5. de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, waar in vers 18 staat: en wordt niet dronken in wijn, waar een overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En dan staat het woord geest hier terecht met een hoofdletter. Het gaat over de Heilige Geest. Dat is de tekst voor de preek. Maar we lezen eerst dat gedeelte vanaf het begin, vanaf vers 1. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs zo Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt, nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigheid die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevend wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopend, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waar een overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekend onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en psalmend de Heere in uw hart, dankend te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, elk ander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 49 en daarvan het vierde en het zesde vers, waar de tegenstelling ook naar voren wordt gebracht tussen het leven in deze wereld met al haar begeerlijkheden en het leven bij de Heere en met de Heere door de leiding van de Heilige Geest. Psalm 49, vers 4 en vers 6. Het zal aan het begin van de vorige eeuw geweest zijn toen hier ergens in het Rotterdamse een heel beroemde zangeres leefde die bomvolle zalen trok, want ze had een gouden stem. Maar op een gegeven moment gingen haar fans haar missen. Ze trad niet meer op. De reden daarvan was dat zij de Heer Jezus had leren kennen. En toen had ze geen behoefte meer om zichzelf te profileren voor een bomvolle zaal. Maar om hem, Jezus Christus, en zijn gestalte te profileren. Mag ik het zo modern zeggen. Toch hebben haar fans haar niet losgelaten. En na veel soebatten stemden ze toe dat ze nog één keer zou optreden. Maar, zei ze, ik bepaal zelf het nummer wat ik zing. Nou, daar was iedereen het mee eens. En toen is het op een avond gebeurd dat ze in een zaal die zo vol was dat de mensen naar huis gestuurd moesten worden, nog één keer optrad. En het nummer wat zij zong was Psalm 49. En toen ze toegekomen was aan die regels die we zo even gezongen hebben, gebeurde er iets. Zij zong, men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar, zong ze, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En toen die regel verklonken was, zakte ze in elkaar en stierf ze ter plaatse. Ging ze op tot Gods altaren. Tot God, hare God, de bron van vreugd. Deze jonge zangeres stierf niet te vroeg. Maar ze was wel vervuld van de Heilige Geest toen ze stierf. Er lijkt mij niets heerlijkers denkbaar dan te mogen sterven als je vervuld bent met de Heilige Geest. En ik prijs me gelukkig dat ik het enkele malen heb mogen meemaken. Wat is dat eigenlijk, vervuld zijn met de Heilige Geest? Er zijn nogal wat stemmen in ons land, en met name ook daarbuiten in het Engelstalige gebied, Amerika, als de eerst aangewezen land waar dat nogal speelt, die zeggen, vervuld met de Heilige Geest wil zeggen dat je dus de Pinkstertekenen herhaald ziet. Mensen gaan spreken in tongen, mensen gaan ook vallen in de geest. Dat werd dan op de Pinksterdag niet geopenbaard, maar dat zou dan een openbaring zijn sinds Toronto in onze tijd. Kortom, ook in ons land zijn er heel wat gemeentes als paddenstoelen uit de grond gerezen, die dan pretenderen dat ze daar de volheid van de geest kennen. En dat zou dan vooral gepaard gaan met extatische, bijzondere tekenen, openbaringen en ervaringen. In Amerika heeft een groep predikanten zich bezonnen op deze zich zo snel als een tsunami uitbreidende golfslag van de Pinkstergemeenten. Want laten we eerlijk zijn, de Pinkstergemeenten zijn de snelst groeiende gemeenten ter wereld. En die predikanten hebben al onder leiding van een zekere dokter Eerdmans zich verdiept in de schrift. Wat zegt de schrift nu over vervuld zijn met de Heilige Geest? Wat gebeurt er dan eigenlijk met een mens? Toen kwamen ze uiteindelijk tot een regel die de Eerdmans Law genoemd werd, de regel van Eerdmans. En ik ga u die regel vertellen, want ze is de moeite waard om te onthouden. Ik heb het vorige week al even genoemd, maar als terloops. Die eerdmensregel is als volgt. Als iemand vervuld is met de Heilige Geest, is hij of zij zich daar niet van bewust. Maar hij of zij is zich bewust van de aanwezigheid van Jezus Christus. Dus in plaats van dat je bewust bent van de Heilige Geest, zoals in de Pinkstergemeente gezegd wordt, leert de Bijbel ons dat je vol bent van Christus. Je zou kunnen zeggen, vervuld met de Heilige Geest is vol zijn van Christus. En je bewustzijn van zijn aanwezigheid. Ik kan me zo voorstellen dat vanmiddag hier, u zit hier met z'n allen en u luistert thuis mee, dat u dat in uw leven wel heeft mogen ervaren, of jij, dat je vol was van de Heer Jezus. Wel, als je aan die tijden terugdenkt, op momenten, dan is dat het vervuld zijn met de Heilige Geest. Want de Heilige Geest maakt de gestalte van Christus in ons levend, modern gezegd. Hij activeert in de gelovigen wat al aanwezig was. Vroeger spraken we wel over een mens die tot ruimte komt. Om het verschil aan te geven tussen tot geloof komen en vervuld zijn met zijn Heilige Geest. Je zou ook kunnen zeggen, als iemand tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, dan wil dat dan niet altijd zeggen dat hij vol is van de Heer Jezus Christus. Die volheid, dat sterk ervaren van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus, dat is dan iets wat later soms ontvangen wordt. Ik las in een Bijbelverklaring. In het boek Handelingen lijkt het altijd erg dicht bij elkaar te liggen. Tot geloof komen en vervuld worden met zijn Heilige Geest. Dus vol van Christus raken. En het lijkt in onze tijd dat dat niet altijd zo dicht bij elkaar ligt. Dat zou kunnen liggen aan de prediking. Dat zou aan andere factoren kunnen liggen. Wel, laat ik vanavond een factor noemen. En dat is inderdaad zijn prediking. Ik denk dat wij predikanten er mede de oorzaak van zijn dat veel mensen denken dat vervuld zijn met zijn Heilige Geest een soort second blessing is. Een tweede zegen, iets wat niet iedereen ten deel valt en waar je dus alleen maar op kunt hopen en op moet bidden. Terwijl dat vol zijn van de Heilige Geest, zoals in het boek Handelingen, dat vol zijn van Christus, eigenlijk behoort bij het normale christelijke leven. Mag ik u dat bewijzen? Paulus die schrijft hier in zijn brief aan de Efeziërs aan mensen die in de wereldstad Efeze woonden. 300.000 inwoners. En dat grote, immense tempelcomplex, dat was een van de zeven wereldwonderen. Het werd overcrowded met toeristen altijd. In Efeze, daar kon je alles meemaken. Daar was ook zang, dans en vooral ook prostitutie die welig tierde daar. Zeelui wilde graag Efeze aandoen, want daar kon je wat beleven en meemaken. En in die stad was door Gods genade een gemeente gevormd, kleine gemeente, want ze vergaderden in de school van Tyrannus, een gymzaal. En in die kleine gemeente, daar leefde het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat eenvoudige vertrouwen op hem. Zoals Lydia haar hart geopend kreeg, zodat ze toe-eigende wat Paulus zei, dat gebeurde ook in Efeze. En toen Paulus naar die gemeente ging schrijven, toen plaatst hij die mensen op een niveau waarvan wij zouden zeggen, ja, maar Paulus, dat moet je na 10 jaar schrijven of na 20 jaar. Nee, dat doet Paulus niet. In hoofdstuk 1 zegt hij in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Met andere woorden, jullie eenvoudige gelovigen daar in Efeze die zondag samenkomen op zaterdag, wanneer het ook geweest is, in de school van Tyrannus, jullie zijn uitverkorenen. En verderop in het hoofdstuk wordt verteld dat zij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest. Je gelooft je ogen niet als je het leest. Vers 13. Toen jullie het woord der waarheid hebben aangenomen, hebben gehoord, in welke ook gij, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Onmiddellijk nadat die mensen tot geloof gekomen zijn, nadat ze het evangelie gehoord hebben, vertelt Paulus dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest. Ik denk zomaar dat die mensen zichzelf ook verwonderd hebben afgevraagd toen ze deze brief hoorden voorlezen. Worden we op zo'n niveau geplaatst? Denkt God zo over ons? En wellicht dat u of jij dat ook zegt, hè? Tenminste, dat denk ik zomaar omdat ik dat ook zo vaak zeg. Ziet God mij zo positief? Ik ellendig mens, ik zondaar, hardnekkig soms, wederhorig, altijd bereid om mijn vlees te dienen, mijn ego te strelen. Hoe kan het toch? Ach, hij ziet ons in Christus aan en wie naar het kruis van Christus gaat, gaat naar het licht en wordt verlicht. En daar heeft God een behagen in. Dat we in de Zoon geloven. Want wie de Zoon gelooft, zegt de Vader, die heeft het eeuwige leven. Niet die krijgt het nog wel eens, maar heeft het al. Je bent in de hemel gezet. Het is nog een kwestie van tijd voordat je daadwerkelijk dat gaat ervaren. Je bent al verzegeld met de Heilige Geest. Het is zeker dat je zalig wordt. Je bent verzegeld. Niemand, zegt Jezus immers, zal mijn schaap uit mijn hand rukken. En dan komt hoofdstuk 5. En dan begint hij met, zijt dan navolgers Gods. Er staat in de grondtekst, imitators. Nabootsers. Ja, maar Paulus, we zijn amper tot bekering gekomen. We zijn nog maar kort tot geloof gekomen. Wat ga je ons nou vertellen? Moeten wij God gaan nabootsen? God die een ontoegankelijk licht bewoont. De Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus aan zijn rechterhand, door wie wij de toegang hebben tot de Vader. Hoe kunnen wij ooit die machtige Heere nabootsen? Onmogelijk. Hebben jullie wel gelezen, zegt Paulus, dat de Heilige Geest in je woont? Dat je al verzegeld bent. Jullie doen dat niet. Maar de Geest die in u woont. Wedersta de Geest niet langer. Bedroef hem niet. Maar laat je vernieuwen van dag tot dag. En uur tot uur. Word vervuld met de Heilige Geest. Staat in de grondtekst een taalvorm die betekent, laat je voortdurend vervullen met de Heilige Geest. Ja, maar Paulus, dat is ook zo'n bevel. Wat moet ik daarmee? Als God tegen mij zegt, word vervuld met de Heilige Geest, dan zeg ik, ja Heer, als u het zegt, dan zal het zo zijn, maar hoe kan ik dat? Maar God heeft niet gezegd en bedoeld dat ik dat kan, maar dat hij mij volmaakt, vervuld. Dominee, als dat dan zo is wat u zegt, en ik neem dat voorlopig dan maar even aan. U begon straks te zeggen van, het is ook wel een beetje de schuld van ons dominees dat het niet zo helder is. Nou, dan heb ik een punt wat voor mij volstrekt onhelder is. Als deze dingen door God geschonken worden op het moment dat een mens tot geloof komt, En nadat hij of zij tot geloof gekomen is, het bevel al klinkt, wordt vervuld met de Heilige Geest. Oftewel wordt vol van Christus. Hoe kan het dan dat je zo weinig mensen tegenkomt die dat zijn? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe u bent als u in huis bent. Of op uw werk. Misschien bent u wel, of ben jij, vol van Christus. Dat kan ik niet beoordelen. Ja, maar u begrijpt dekels goed wat ik bedoel, dominee. In zijn algemeenheid kunnen we toch zeggen dat er niet zo heel veel mensen zijn die zo vol van Christus zijn. Nou ja, laten we er maar eens van uitgaan dat u gelijk heeft. Hoe zou dat komen dan? Hoe zou dat nu komen? Wel, het eerste deel van onze tekst is het begin van het antwoord. Word niet dronken in wijn waar een overdaad is. Overdaad, overvloed, overkill. De Bijbel verbiedt ons niet om een glas wijn te drinken. Paulus raadt het zelfs aan Timotheus aan. Maar die overvloed is killing, dodelijk. Oh, dat hoeft nog niet te betekenen dat je levercirrose krijgt. Niet iedereen krijgt dat, die te veel alcohol drinkt. Je hoeft niet altijd hartproblemen te krijgen. Gelukkig zijn er maar weinig mensen die door alcoholmisbruik hun hersenfunctie zien aangetast en vroegtijdig dement worden. Maar weet u wat het met uw psyche doet, met uw ziel? Weten jullie wat het met jullie psyche doet, met jullie ziel? Er staat een woord in de grondtekst dat ook vertaald mag worden: losbandigheid. Wordt niet dronken in wijn waar een losbandigheid is. En niet alleen dat je de banden losgooit als je onder invloed van de wijn bent. Maar er wordt iets ook losgemaakt in ons denken en gevoelsleven. De binding die wij hebben door onze ouders aan God en zijn woord wordt losgemaakt. De band van het verbond wordt op den duur niet meer gevoeld. Losbandigheid is meer als alleen een keer uit je dak gaan. Het heeft iets te maken met wat wij downloaden in ons hart, in onze ziel, wat er niet of heel moeilijk meer uit te krijgen is. Iemand schreef: alcohol vernietigt onze persoonlijkheid. Daartegenover staat: wordt vervuld met de Heilige Geest. Want de Heilige Geest verbetert onze persoonlijkheid. Brengt ons tot het echte mens zijn. Tot het doel wat God heeft met ons mensen. Overdadig, overmatig drank gebruikt maakt dingen los in ons leven die vast hadden moeten blijven zitten. Maar vol raken van Christus maakt ons verbonden aan Hem, die de controle overneemt in ons leven en ons in de vrijheid brengt. Verbonden aan Jezus Christus die ons in de vrijheid brengt. Verslaving is gebondenheid waarbij altijd demonen betrokken zijn. Maar vervuld met de Heilige Geest is een gebondenheid aan Jezus Christus die ons in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God brengt. Ze vernietigt niet onze persoonlijkheid, maar ze maakt van ons een echt mens. Paulus die zal op een andere plaats zeggen, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus is. Dan bedoelt hij met gevoelen niet emotie, maar vooral deze manier van denken, van tegen het leven aankijken. Hoe dacht Christus, hoe keek hij tegen de mensen aan en tegen het leven? De Heer Jezus heeft nooit aan zichzelf gedacht. Hij heeft altijd de ander gezien. Iemand die vervuld is met de Heilige Geest is vol van Christus. Dus ook het denken en het gevoelsleven van Christus is in hem of haar. En dat denken is innerlijke bewegingen van ontferming, van barmhartigheid voor de mensen om je heen. Ook die lastige jongen die je zoveel zorg geeft. Ook je vader die zo irritant kan zijn. Ook je broer waar je eigenlijk maar liever geen contact mee wil hebben. Want de Heilige Geest stelt ons in staat om dingen te doen en te zeggen en te voelen die we normaal gesproken niet zouden doen, zeggen of voelen. Mag u dat bewijzen? Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Het is blijkbaar mogelijk door de Heilige Geest om Christus na te bootsen. Natuurlijk niet in zijn verlossende kracht en zijn heiligende kracht, maar wel in de liefde. In de liefde. Want er staat in het volgende vers, wandelt in de liefde. Niet heb wel eens een keer je man of je vrouw lief, door ze wat voor ze mee te brengen. Maar wandel met hem of haar samen in de liefde. Zoek de dingen die voor je vrouw belangrijk zijn en voor je man belangrijk zijn en niet voor jezelf belangrijk zijn. De liefde zoekt zichzelf immers niet. En doe dat op dezelfde manier, zo staat in vers 2, zoals Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Die overgave aan de mensen om je heen is het beste bewijs dat je vol bent van Christus en dus vervuld bent met de Heilige Geest. Ik weet dat ik u vorige week heb laten horen wat Johan van Dam mij vertelde over zijn bezoeken aan de vervolgde gemeente in Noord-Korea en ook in het Midden-Oosten, in dat gebied waar de IS zo tekeer gaat. En toen ik hem vroeg wat het belangrijkste kenmerk was van het geestelijk leven van vervolgde christenen, zei hij de liefde. Ze zijn bezorgder over hun medegevangenen in de gevangenissen of die tot bekering komen als voor hun eigen welbevinden. Ze bidden voor de cipiers en voor de mensen die hen mishandelen. Dat is vol van Christus. Vervuld met de Heilige Geest. Hoe ver bent u? Hoe ver ben ik? En dan nou niet zeggen, zo ver kom ik niet. Dan onderschat u zwaar de kracht der godzaligheid die de Heilige Geest in ons leven binnenbrengt. Ja, nogmaals dominee, maar hoe kan het dan dat het zo... Nou ja, wij predikanten hebben ook een beetje schroom hè, om u eerlijk te behandelen, want dan zijn we niet zo populair. Ik spreek het algemeen hoor, maar zeker ook van mezelf. Ik heb mezelf te vaak op betrapt dat ik maar niet alles zei, want misschien krijg je dan problemen met de kerkraad of er zijn mensen in de gemeente die vinden je dan te licht of te zwaar. Dat geldt zeker van die dingen die nu door Paulus worden genoemd. Een belangrijke reden waarom wij niet vol van Christus zijn is vers 3, hoererij en alle onreinigheid. Er staat in de grondtekst het woord porneia. Moet ik jullie nog meer vertellen? Porno en alles wat te maken heeft met porno is in onze tijd één van de grootste bedreigingen via internet van onze gezinnen. Open internet op onze smartphones brengt de mogelijkheid binnen om binnen een seconde of twee de meest vuige, vieze, smerige porno te bekijken die maar mogelijk bekeken kan worden. Ik vroeg aan een moeder in Katwijk, Uw kinderen, kijken die ook wel eens op porno-sites, denkt u? Nee, dat doen mijn kinderen niet. Dat doen mijn kinderen niet. En hoe zit het dan met dat onderzoek van de EO? Dat 90% van de mannen ooit op porno-sites surfde of regelmatig op porno-sites zit of verslaafd is aan porno. 90% van de mannen hier in de kerk, zou dat kunnen? Of mag ik dat als dominee niet zeggen? Omdat hij dan boos op me wordt. Als het waar is wat in Engeland geconstateerd wordt, dat in toenemende mate vrouwen en meisjes op porno-sites gaan zitten. Men spreekt van 20% 5 jaar geleden en 60% nu. Dan zal het ook hier zo zijn dat er vrouwen en meisjes die verleiding niet kunnen weerstaan. Dit is wat Paulus bedoelt met porneia, hoererij, die de Heilige Geest dermate bedroeft, dat je niet vol raakt van Christus en vervuld met de Heilige Geest. Misschien zegt u, daar heb ik nou geen last van, dominee. Zoals die oude vrouw die van de week tegen me zei, dominee, ik heb nog nooit gerookt. Ik heb nooit geen druppel alcohol gedronken. En ze keek me triomfantelijk aan. Maar ik wist van haar dochter dat het een grote vrek is. Maar ik durfde het niet tegen haar te zeggen. Ik beken het u eerlijk. Maar ik had moeten zeggen, u dient een afgod. Ik denk, dat ga je toch niet zeggen tegen een vrouw van 92 jaar. Maar Paulus zegt het wel. Hoe oud bent u? Ook de 80 gepasseerd. Bent u ook nog steeds zo hebzuchtig? Hier vertaald met het woord gierigheid. Hoererij en alle onreinheid, vers 3, of gierigheid. En vers 5, weet gij niet dat een hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God? Hier staat het klip en klaar. Iemand die gierig is, die dient een afgod. Dan ben je op dezelfde wijze bezig als destijds het volk Israël die de Baals diende en de Astarte diende. Er is geen verschil. Matthew Henry schijnt een keer gezegd te hebben, je leest van alle zonden in de Bijbel dat mensen daarvan tot bekering komen, behalve van gierigheid. Ik weet het niet zeker. Ik geef het maar door wat iemand mij vertelde. Gierigheid, dat zit diep in ons Nederlandse volksleven en onze volksaard. Hè? Vertaald met spaarzaamheid en zuinigheid. Maar bent u gewend om een briefje te geven als ze met die collectezak komen, of een briefje te geven als ze met die collectebus komen, moet u niet laten zien dat christenen de mensen zijn die niet gierig zijn en aan de deur je afschepen met een euro? Waarom zien we dat niet? Wat moet de wereld van ons denken? Zijn wij vervuld van Christus? Die gaf, 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 nooit nam, nooit nam. Misschien zegt u of jij, ja, ik zal niet zeggen dat ik er helemaal vrij van ben, dominee, maar het is toch niet zo dat ik deze dingen nou, dat wat u vertelt, dat het nou mijn leven is. Nou goed, als dan Paulus zegt dat je veel meer dankzegging moet doen, veel meer dankzegging, doet u dat dan? In Romeinen 1 heeft de apostel uitgelegd dat heidenen zijn. Dat zijn mensen die de God des hemels geen eer geven en niet dank zeggen. Bent u zo'n heiden? Is er 1 minuut per dag waarop je God dankt en de eer geeft? Als mensen zeggen, ja, maar ik zit niet in openbare zonde. En natuurlijk, elk mens heeft zijn verborgen zonde, maar ik kan niet zeggen dat ik nou zo vast zit en dit of dat. Hoeveel tijd besteedt u om de God des hemels te eren en te dankzeggen? Heidenen zijn mensen die dat niet doen. Bent u een christen of bent u een heiden? In vers 4 worden woorden genoemd die de grondtekst samen te vatten zijn op een andere wijze als hier vertaald wordt. Zot geklap of gekkernij. Zot geklap is een vertaling van een woord dat betekent schuttingtaal. Gekkernij is de vertaling van een Grieks woord wat betekent grapjes met een seksuele lading. Dat eerste was ook not done in die tijd. Schuttingtaal, dat deden nette mensen in de Griekse cultuur niet. Maar grapjes met een seksuele lading, dan was je een gecultiveerd mens. Dan deed je het goed op een avondje. Paulus zegt, laat zulke dingen niet genoemd worden. Wat bedoelt hij daarmee? Op het moment dat je zulke woorden uitspreekt, gaan ze een eigen leven leiden. Hoe moeten mensen in jouw Christus herkennen als jij vieze moppen vertelt? Hoe is het mogelijk dat mensen in jou de Heer Jezus herkennen als jij gewaagde grapjes maakt? Laat het niet genoemd worden. Dit bedroeft de Heilige Geest. Ja, maar een mens heeft zichzelf niet gemaakt. Mijn vader was ook al zo. En ik heb verkeerde vrienden gehad. Ach, zegt Paulus vers 6, dat u niemand verleidde met ijdele woorden. Daar bedoelt hij zoveel mee als, laat je niet misleiden door allerlei goedkope smoesjes. Ijdele woorden, lege, inhoudsloze woorden, waarmee mensen de zonde goed praten. Van zichzelf en vooral, en minder die van anderen. Misleid jezelf niet. Dit wederstaat de Heilige Geest. Dat belemmert de Heilige Geest om je te vullen, vol te maken van Christus. Ja, en dan zeg je bij jezelf, ik snap dan wel vers 7, maar vers 8? Vers 7 meldt, zo zei het dan een medegenote niet. Kies je vrienden niet uit mensen die dus gewaagde grappen en moppen vertellen en meedoen aan porno. Geen medegenoten van dat soort mensen, dat snap ik nog. Maar vers 8, gij waart eertijds duisternis, maar nu, mensen Efezen, Rotterdam, Kralingse Veer, zijt gij licht in de Heere. Als Paulus moet waarschuwen tegen dergelijke zonden, was het op zijn minst zo dat een gevaar in die gemeente erg groot was dat men eraan toegaf. Hoe kan hij dan toch zeggen, jullie zijn kinderen van het licht? Jullie waren vroeger duisternis. Porno, vooral als dat stiekem gebeurt, is toch duisternis? Het gebeurt altijd stiekem. Want uw man die tot 3 uur 's nachts achter zijn pc zit en zegt dat hij zoveel moet werken, die kijkt stiekem. Of mag ik dat niet zeggen? Mag ik niet zeggen wat hier staat? Vers 13, of vers 12, wat er geen heimelijk door hen gebeurt, is schandelijk ook te zeggen. Wat in het geheim gebeurt, is schandelijk, als je dat zou vertellen. Waarom moet de werkgever allerlei maatregelen nemen om mensen te verhinderen op porno-sites te gaan kijken? Waarom is het zo dat bij Elios en andere organisaties onder ons mensen zich bezig moeten gaan houden met pornoverslaving? Het is een tsunami aan het worden. En het lijkt wel alsof we net doen dat het niet zo is. Geliefden, als u Jezus Christus hebt gehoord, zijn stem, en in hem gelooft, dan bent u verzegeld, dan bent u in de hemel gezet, dan bent u geroepen om een navolger van Christus te zijn, dan bent u een kind van het licht. En eertijds was u duisternis, nu niet meer. Keer dan niet terug naar de duisternis. Zoals de gewassen zeug in het slijk En zoals je een hond zijn eigen uitbraaksel ziet opeten.
Niet doen!
Het geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook, Heer. Moeders, misschien moet je toch eens met iemand overleggen om die app te downloaden. Waarop precies te zien is waarop uw kinderen gesurfd hebben. En u alleen hebt de code tot die app. Ze kunnen niet stiekem een geschiedenis gauw wissen. Misschien is dat een manier om ermee om te gaan. Dat je aan het eind van de week zegt, joh, laten we eens gaan kijken. Waar ben je van de week geweest? U logt in en samen kijkt u met uw kind. Want u moet ontmaskeren. U moet de werken van de Satan ontmaskeren bij uw kind. Als u uw kind lief heeft, moet u dat doen. Dat is wat Paulus bedoelt met bestraft ze ook veeleer. Dat bedoelt hij mee, ontmaskert ze die werken van de onvruchtbare werken van de duisternis. Hebt u uw kinderen lief? Zorg dan sowieso voor een provider die een echte filter heeft. Het lijkt wel alsof we slapen. Het lijkt wel of dit woord actueler is dan ooit. Ontwaakt gij die slaapt en stap op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het wordt tegen u gezegd, tegen mij gezegd. Maar ik ben mede verantwoordelijk als predikant en pastorator voor mijn gemeente die ik dien. Zijn we wel wakker in de gereformeerde gezinten? Ik vergeet nooit meer dat meneer Koetsier destijds die het kliksafe.nl oprichtte, de beste filter die er is in Nederland, dat hij zei, we hebben de strijd om de televisie verloren. We moeten de strijd om internet niet gaan verliezen. Maar de arme man, hij zag al aankomen dat ook die strijd verloren gaat worden. Hoeveel predikanten, hoeveel ouderlingen, hoeveel diakenen, hoeveel avondmaalsgangers hebben een echte, goede filter op een internet? Of zijn wij van massa mensen daar te goed voor? Die 90% van de EO betrof niet alleen jongeren, maar ook mensen van mijn leeftijd. Het is nog niet zo lang geleden dat ik iemand moest gaan begraven die kort voordat hij overleed, de man was dik 70 jaar, mij beleed aan pornoverslaafd te zijn geweest. En toen ik later zijn vrouw sprak, toen zei ze met tranen in de ogen, ik ben mijn man al jaren kwijt geweest, dominee. Al jaren voordat hij stierf, want hij was aan porno verslaafd. U begrijpt, we hadden nooit geen gemeenschap meer met elkaar. Maar ik was hem kwijt. Niet alleen jonge mensen, maar ook wij, ouderen, hebben net zo goed een filter nodig. Ja, zegt iemand, dominee, maar je kunt filters aanschaffen, je kunt dit doen. Het zit in ons hart, de zonde. U heeft gelijk. Maar met dat te zeggen, kan ik net doen als die struisvogel. Mijn kop in het zand steken. Want ja, er moet hartvernieuwende genade komen. En zolang dat er niet is, nou ja, dan gaan mijn kinderen inderdaad verkeerde dingen doen. Dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Waarom helpen wij elkaar niet? En elkaar en beschermen bij elkaar niet. Waarom vraag je het nooit eens een keer aan je vriend? Van joh, zit jij er ook zo mee? Dat je soms als die banner binnenkomt, denkt ik klik hem toch maar even aan. En dan blijkt dat jouw vriend er net zo mee zit en jouw vriendin als jij. Wat kan het helpen als je elkaar erop bevraagt? Omdat je immers gemeente bent. Er staat aan het eind van deze pericoop. Elk ander onderdanig in de vreze Gods. elk ander. Zo mag je dat woord als kander vertalen. Hebben wij bewogenheid met elkaar? We zitten straks in een enclave in dat laatste der dagen. De gemeente van Christus wordt teruggedrongen naar de margine van de samenleving. We zijn straks allerlei voorrechten kwijt als we gelijk geschakeld gaan worden met de fundamentalisten onder de islamieten. Het dringt zich al op. We hebben elkaar zo hard nodig. Elk ander onderdanig zijn we. Er voor de ander zijn in de vreze des Heren. We hebben het nu gehad over de dingen die ons belemmeren. Om vervuld te worden met de Heilige Geest. Mag ik nog tenslotte ook iets zeggen over de dingen die ons niet belemmeren, maar ons verbeteren, veranderen, volmaken. Het gaat om een dieper leren kennen van Christus. Ik heb, dacht ik, de vorige week gezegd, de Heer Jezus vraagt die dan zijn discipelen, wie zeggen de mensen wat ik doe, maar wie zeggen de mensen dat ik ben? De Heer Jezus die wil persoonlijk, een persoonlijk contact met ons. Dat we niet alleen dienen omdat hij onze verlosser is, omdat hij ons leven kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, maar omdat we hem willen kennen. Zoals hij is. Weet u het nog? Wel, wat is nu het verschil tussen tot geloof komen en vervuld met de Geest? Iemand die vervuld is met de Heilige Geest, die heeft een dieper, persoonlijker contact met de Heer Jezus. Meer gesprek met hem. Wandelen met hem. Denk aan Henoch. Mijn vader zei vroeger, lang voordat hij stierf, je zult veel mensen over Christus horen spreken als je dominee mag worden. Weet je wat je moet doen, jongen? Je moet eens vragen aan die mensen hoe Christus eruit ziet. Ik heb vaker moeten denken. Heeft u er enig idee van? Je hebt de taal van het Hooglied nodig, hè, om daar iets over te zeggen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Mijn liefste is mijn. Hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000, bijvoorbeeld. Maar herken je dat? Dat gevoelen wat in Christus Jezus is, vol van hem. Verdiepende kennis van hem, waardoor je net zoals hij totaal anders gaat kijken naar mensen waar je vroeger zoveel moeite mee had. Maar je wilt ze liefde krijgen. Je wilt ze behagen. Je wilt doen wat God behaagt, zegt Paulus in deze pericoop. Behagen stamt uit het oud-Nederlandse woord van een hecht eromheen bouwen. Die jongen die je altijd gepest heeft. En die je bent gaan haten. Nu ga je een hecht om hem heen bouwen. Je gaat hem vertellen dat je bereid bent om hem te vergeven. Je gaat hem vertellen dat je bereid bent om iets voor hem te gaan doen. Wat kan ik voor jou betekenen? Vervuld met de Heilige Geest is in staat gesteld voor de dingen te doen die je normaal gesproken nooit zou doen. Het is een dieper kennen van Christus. Er wordt wel in de kerkgeschiedenis gedacht aan het voorbeeld van Jozef. Jozef, voordat hij zich aan zijn broeders bekend maakte, Jozef was een messiasfiguur in het Oude Testament, zeg maar, een redder. En de boodschap die Jozef had gebracht, ook in Israël, was: wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Wie honger heeft, die komen. En die krijgen brood. Zakken vol met koren. Er waren broers van Jozef die hadden gehoorgevend aan deze oproep de reis ondernomen naar Egypte. In het geloof dat Jozef hen zou geven wat hij belooft. Maar Jozef zelf kende ze nog niet. Al zagen ze hem van een afstand. En hadden ze diep respect voor die machtige grootvizier van de farao van Egypte. Totdat het moment kwam dat Jozef zei: ik ben Jozef. En zich aan zijn broeders openbaren. Toen raakten ze vol van hem. Vervuld met dezelfde geest die ook in Jozef aanwezig was. Uitdelen, geven, liefhebben. Ga er nou eens van uit, lieve mensen, dat ge voor de zonde dood bent en leeft in Christus Jezus uw Heer. Laat het nou eens even achter u, altijd dat gesteggel: ben ik wel een kind van God, ben ik niet een kind van God. Ga er nou eens van uit dat waar het woord gesproken wordt, het ook iets doet in uw leven. Als u herder aan leren voorgaat, dan gebeurt er wat. We hebben vorige week gezien wat er gebeurt. Ons hart wordt geopend. Bij iedereen zagen we. En geloof wat Jezus zegt, zoals Jozef aan zijn broers vertelde. Geloof het. Zeg nou eens niet langer van: ik blijf erom bidden. Natuurlijk, het is goed dat u bidt. Maar de Heer zegt tegen u vanavond: gelooft dit heil- en troostrijk woord. Word vervuld met de Heilige Geest. Als ik het nou zeg, breng ik dan niet alles mee wat daarvoor nodig is? Als ik de geest des levens in jouw leven binnengebracht, waardoor je bent geloven in de belofte, er is brood te krijgen voor een hongerige ziel, waar je bent gaan vertrouwen op degene die dat belooft, de meerdere Jozef, ben je dan niet verlangend om verdieping van je kennis te krijgen van hem, zodat je hem herkent? Mijn Heer en mijn God. Mijn liefste. Als ik aan een man die zijn vrouw innig lief heeft zeg: je moet nooit tegen je vrouw zeggen dat je haar innig lief hebt. Je moet altijd blijven steggelen over het feit of je nou wel echt gelooft dat zij jou lief heeft. Dan zegt die man: dominee, daar kan ik niks mee. Ik moet mijn vrouw zeggen dat ik haar lief heb, want dat dringt in mij. En ik hoor zo graag dat zij tegen mij zegt: ik hou van jou. Waarom is dat in het geestelijk leven dan anders? De Heer Jezus hoort het zo graag dat u mijnt, dat u zegt: mijn Heer, mijn God. Heeft hij er geen recht op dan? Hij wil zich als de meerdere Jozef in je leven in alle kleur openbaren. En al de kleuren van zijn verbond dat van geen wankelen weet, om je leven te upgraden, mag ik het eens modern zeggen. En niet de downgraden. Wordt dronken in wijn? Nee, dat is een downgrade. Maar een upgrade is: wordt vervuld met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen over die Here vanuit Psalm 45. Psalm 45 vers 1 vind je ook bewoordingen waarmee je iets kunt zeggen over je lieve Heere en Heiland Jezus Christus. Psalm 45 vers 1. Laat ons danken, gemeente. Dank, aanbidding, komt u toe, Heere Jezus. Want u bent het niet alleen. Als zaligmaker en verlosser, dat u zo waardig bent om die dank en die lof te ontvangen. Maar ook als degene die de volheid van de geest gezonden hebt. En we sinds de Pinksterdag mogen weten dat u zelf met de Vader woning maakt in de zielen van de gelovigen en hen vervult met uzelf. O God van alle genade, Vader, Zoon en Heilige Geest, leer ons ons verzet tegen u op te geven en op onze knieën te komen en ons gewonnen te geven, dat we net zoals de jongeman Jeremia mogen zeggen: u heeft mij overmoogd en ik ben overreed geworden, tot uw eer en ook tot nut en heil van de naaste. Als wij door onze handel en wandel zonder ingewikkelde zinnen, maar eenvoudig door onze handel en wandel de naaste tot Christus mogen brengen, in het laten zien wie hij is en wat hij teweeg brengt in het leven van een jongere, van een vader of moeder, van een alleengaande, een weduwe, een weduwnaar, een gescheiden man of vrouw. Hoor ons gebed, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 2 willen we tot slot gaan zingen. Psalm 68 vers 2. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragens, de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.